Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 71 het eerste en het vierde vers. Psalm 71 vers 1: Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. Vers 4, zo gij, dat betekent als gij, van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min of liefde had ondersteund, ik was lang verloren. Dies dus doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen. Vers 1 en vers 4 van Psalm 71. Belijdenis met artikelen 8 en 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk der reformatie aangaande de drie-eenheid als volgt beleidt: volgens de waarheid en het woord van God geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen in de daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin van alle dingen, zowel zichtbare als onzichtbare. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en mogendheid uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, maar zo dat deze drie personen maar één ene God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader of de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, ook niet ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, nog ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, ook niet zonder zijn Heilige Geest geweest, want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Daar is nog eerste nog laatste, want zij alle drie zijn één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Dit alles weten wij zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven, welke niet nodig is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1, vers 26 en 27 zegt God: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie de mens is geworden als onze één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de eenheid aan als hij zegt: God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn, maar wat voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want wanneer onze Here gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest, zeggende: deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop van alle gelovigen deze formulering ingesteld door Christus: doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heeren, als volgt: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. Insgelijks de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden ver te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voort staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te ons waards. De Vader is genoemd onze Schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid of drie eenheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk van de tijden der apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere dergelijke, die met goed recht door de heilige vaders zijn veroordeeld geweest. Daarom nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk van de apostelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks wat daarover door de ouden in gelijkvormigheid daarmee besloten is. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het laatste hoofdstuk. Matthäus 28. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt. In Matthäus 28 te beginnen bij vers 1. En laat na de Sabbat, toen het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat daarop. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het aan zijn discipelen te boodschappen. En toen zij heen gingen om aan zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is hun ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot hen, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders, dat zij heen gaan naar Galilea, en daar zullen zij mij zien. En toen zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten of soldaten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien dat gehoord komt te worden door de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden zoals zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden of ontboden had, bevolen had heen te gaan. En toen zij hem zagen, baden zij hem aan. Maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, die dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Er is voorbeden gevraagd voor de familie van Veen, de doopouders vanmiddag. Gistermiddag is onverwachts een oom van vader van Veen gestorven en vanmiddag de opa van moeder van Veen. Willen we samen bidden. Heren, we hebben gehoord dat gij eeuwig leeft. Wij niet. We zijn hier op aarde maar een klein poosje. En maak het ons bekend. Maar toch zullen wij er ook altijd, ja, nadat de tijd is opgehouden, eeuwig zijn. En allen die u drie enig God volzalig in uzelf hebben leren aanbidden, zullen eeuwig leven. En die u verachten, zullen eeuwigdurend sterven. Wij smeken u, leer ons u kennen. Leer ons in u onze zaligheid zoeken. Wil daartoe geven aan de doophouders, aan familieleden, aan gemeenten en in ieder van ons zoals we zijn opgekomen om de dood te vinden in onszelf. Anders zoeken wij het leven bij u niet. Om leeg te worden gemaakt in onszelf. Anders achten en waarderen wij de volheid van zaligheid in Christus niet. Dan moet het u eerlijk belijden dat, o God, de kleinigheden en onbetekenende dingetjes van deze aarde voor ons zoveel belangrijker zijn dan dat grote goed wat ook in onze doop aan ons is verzegeld. Die onschatbare schatten waar alle verstand tekort bij schiet, die onwaardeerbare rijkdommen waar geen natuurlijk verstand enig besef van heeft en waar uw kinderen mee getroost zijn ook als het sterven wordt en wanneer zij in rouw gedompeld zijn of in allerlei moeite en smart terechtkomen, getroost met die rijkdom om tot uw kind en erfgenaam aangenomen te worden, om in uw bloed gewassen en gerechtvaardigd te zijn, om door uw geest vernieuwd en geheiligd te wezen. Wilt u alle jongens en alle meisjes in deze doopdienst daarbij bepalen, dat ze gaan zien, ik moet die inhoud leren kennen. Ik moet de vergeving van zonden zoeken, anders zal het nooit goed komen. Maar bij u is het dan ook, bij u alleen en bij u geheel te vinden, opdat jongeren en ouderen voor het eerst en opnieuw u de Heere te voet vallen, opdat wij in alle dingen, in alle wegen, u de Heere mogen nodig hebben, ook om als vader en moeder een kindeke te gaan opvoeden, in de gebeden het voor u neer te leggen, aan u op te dragen en in een voorbeeldig godzalig leven het voor te gaan. Wij bidden u om uw vertroosting door die ontzaglijke ernstige dingen die gisteren en vandaag in hun beide familiekringen zijn gekomen. Welk een roepstemmen. Heere, geeft u wat zij nodig hebben die in rouw gedompeld zijn. En doe ons eerlijk geloven wat wij in elke doopdienst belijden, dat dit leven niets anders is dan een gestadige dood. Altijd maar verder sterven. Wij denken dat we verder leven. Maar het is toch waar. Vanaf het moment dat wij geboren worden, begint het stervensproces. O Heer, u weet hoe sommigen, misschien ook wel onder ons, dat al te somber vinden. Ja, dat wij geen van al het graag horen willen. Maar mogen we nou eens met datzelfde doopformulier ook weten, om uwentwil dit leven getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van u zonder te schrikken mogen verschijnen. Wij smeken om een gezegende dienst voor ouders, familie, gemeente, opdat wij allen in spreken en luisteren u drie ene God mogen kennen en uw liefde ontvangen uit genade. Amen. Wij gaan over tot de bediening van de heilige doop en lezen het daartoe opgestelde formulier. De hoofdsom of samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken of onderdelen begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het koninkrijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat is aangespoord worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want wanneer wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren, of ten onze beste keren wil. En wanneer wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvenden, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks wanneer wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert de Heilige Geest ons door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt gesteld zullen worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand, dat is aangespoord en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonden blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En, hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook, zonder hun weten, de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en dus mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om voor u te zijn tot een God en voor uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want aan u komt de belofte toe en aan uw kinderen en aan allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voor Maas in het Oude Testament namelijk bevolen hen te besnijden, met welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft naar Marcus 10 vers 16. Omdat er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het koninkrijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn verplicht, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening of instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten of bedienen mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden hebt en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgend vrolijk mag dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mag verschijnen door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doophouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening of instelling van God is, om aan ons en aan ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop met die bedoeling en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk, dat is eerlijk, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn? Of ge niet bekend, beleid, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente gedoopt behoren te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw beider antwoord? Wij gaan nu zingen Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Nadat de doop is bediend, zingen wij ouders en kind staande toe van Psalm 134, het derde vers, dat zeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Nu Psalm 105, vers 5, straks staande Psalm 134, vers 3. Van Veen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
de opstellers van het formulier aldus: herinneren ons aan de zondvloed. In die zondvloed zijn 8 mensen behouden geworden in de ark. Noach, zijn vrouw, hun 3 zonen en hun vrouwen. Al de anderen zijn omgekomen. Petrus in zijn eerste brief, het 3e hoofdstuk, herinnert ons aan die zondvloed in verband met de doop. En wij doen er goed aan om het nooit te vergeten dat er een grote scheiding gaat optreden, juist bij het doopformulier. Of eeuwig binnen, of eeuwig buiten. Nu wordt hier gevraagd in dat formulier, in dat gebed aan de Heren, en we hebben het zo even gebeden, dat van jullie kleine meisje zou mogen gelden, niet dat het zal omkomen, maar wel dat het met Christus mag sterven. Want wie met Christus sterft, zal ook met hem leven. En wie zonder Christus sterft, zal eeuwig God moeten missen. Die volzalige God, die nou zijn naam aan het voorhoofd van jullie klein meisje heeft geschreven. Het behagen de Heren, die inhoudt ook aan jullie persoonlijk en aan je kind duidelijk te maken en krachtig te maken. Dat zij zo. We willen samen eindigen deze doopplechtigheid met het dankgebed van het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt, en dat gij ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus opwast en toeneemt, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij aan dit kind en aan ons allen bewezen hebt, mag bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus mag leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mag. Om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 135 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 135 vers 2: God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Vers 3: God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Psalm 135 de versen 2 en 3. En er zijn 3 collecten voor Diakonie Kerk Voordij en de Van Lodestein College. En u wordt meegedeeld dat komende zondag om 9:30 kandidaat van Renen uit Veenendaal, 3:30 smiddags dominee Jonker uit Barneveld zullen voorgaan, zo God het geeft. orde van behandeling voor deze zondagmiddag is van de Heidelbergse Catechismus, zondag 8, de vragen en antwoorden 24 en 25. Zondag 8, vraag 24 luidt: hoe worden deze artikelen, namelijk de 12 artikelen uit antwoord 23, hoe worden deze artikelen gedeeld? Het antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. De 12 artikelen, gemeente, zijn voortgekomen uit de doopsbelijdenis. Wanneer iemand in Korinthe of Efeze, noem maar op, zo'n heidense plaats, overging van jodendom of heidendom naar christendom, dan werd hij gedoopt. En zo goed als dat de kamerling op zijn vraag: wat verhindert mij gedoopt te worden, in Handelingen 8 vers 37 als antwoord krijgt: als u van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. En die man zegt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo moesten ook de doopkandidaten in de eerste christelijke gemeenten onder de heidense volken en ook eeuw na eeuw daarna belijdenis afleggen om te kunnen worden gedoopt. Wat beleden ze dan? Niet alleen beleden ze de waarheid, maar ze kwamen er ronduit vooruit dat zij dat ook als waarheid kenden, erkenden en bevonden in het geloof. Wat dan? Wel, die belijdenis werd hun voorgezegd, het was een formule, maar wel gehaald uit de Bijbel. Die belijdenis was, met verschillen in onderdelen, toch samen te vatten in drie punten. Eerst werd er iets gezegd over God de Vader. Dan werd er iets gezegd over zijn Zoon Jezus Christus. En dan zei zo'n aanstaande belijdende lidmaat van de christelijke gemeente iets over de Heilige Geest. Dat is in de loop van de jaren, in de tijd van de oude christelijke kerk, uitgegroeid tot de 12 artikelen. Die 12 artikelen die wij uit ons hoofd hebben geleerd, maar die wij vooral ook met ons hart moeten leren. Nou blijkt wel, als wij een moment letten op die eerste woorden van de 12 artikelen: ik geloof. In het Latijn luidt dat credo. Daarom worden de 12 artikelen ook wel eens met een moeilijk woord, het credo, genoemd. En het woord credo komt in het Latijn van: ik geef mijn hart. Dat is pas geloven. Je hart geven. Je vertrouwen. Je genegenheid. Je liefde. Je volle bewuste wil tot volgen, gehoorzamen. Je geeft God alles. En met minder is hij ook niet tevreden. Wie met minder meent een christen te kunnen zijn, die kan zich dat wel verbeelden, maar hij vergist zich fataal. God eist alles op. Mag hij dat? Ja, want hij is onze eigenaar. Dat begint al meteen in dat eerste artikel beleden te worden. Daar doet zo'n aanstaand beleidend lid, die te doop staat, daar in die christelijke gemeente van, laten we zeggen, Athene, meteen al openlijk voor aller oor belijdenis van: daar ben ik het nou mee eens. Wat dan? Dat God de schepper is van hemel en aarde. Verder, ook Jezus Christus eist dat op. Hij zegt bijvoorbeeld tijdens zijn omwandeling op aarde: als u achter mij wil komen, dan moet u alles minder waard achten dan mij. Alles moet u kunnen verlaten om mij. Als u dat niet wilt, als u dat niet van plan bent, moet u mij maar helemaal niet volgen. Al zou u zich dan een discipel, dat is een leerling of een volgeling van Jezus, noemen, u bent het in ieder geval niet. Al zouden alle mensen u ervoor houden, God weet dat het niet waar is. En daarom in dat tweede stuk van de 12 artikelen gaat het over Jezus Christus als degene die volkomen recht op ons wil laten gelden en dat ook terecht. En wel staat er dan bij omdat hij de verlosser is. God is krachtens scheppingsrecht onze eigenaar en mag dan ook alles van ons vragen. En ik kan u verzekeren, geliefden, dat God nooit iets onredelijks van een mens heeft gevraagd. Zo zit God niet in elkaar. God is niet zo. Hij is louter goedheid en vraagt dus van ons alleen maar goede dingen. Hij is louter wijsheid en vraagt dus nooit van ons domme dingen. Dat kunnen wij wel doen van ons, van elkaar, van onze kinderen. Dat wij iets van ze vragen waar ze niet aan toe zijn, nog te jong zijn. Waar ze niet capabel voor zijn, wat ze nooit zullen kunnen. En we eisen het toch en we leggen een claim op onze kinderen. En ze kunnen het niet volbrengen, nou zo is God niet. Al wat God van ons eist, ook al wat Jezus Christus van ons eist, daar heeft hij recht op en dat is altijd goed. En we zullen het merken in de praktijk van het leven, wanneer wij door genade die eisen van God de Vader, onze Schepper, en van God de Zoon, de Verlosser, hebben leren erkennen, dan zullen wij bemerken dat dat ook goed is. Dat we het daar goed bij hebben. En dat er nog nooit één mens spijt van heeft gehad. In het derde gedeelte van de 12 artikelen gaat het over de Heilige Geest. Ook daar zei iemand die zich wilde laten dopen in de christelijke gemeente van, noem maar wat, Antiochië of Rome, iets over. Daar beleed hij iets over. Wat beleed hij over de Heilige Geest? Dat die Heilige Geest in ons woont en werkt. In ons woont. Zo staat het ook in het doopformulier. En dat is een Bijbelse omschrijving. Dat wordt ervaren door allen die de Heilige Geest persoonlijk leren kennen. Als de Heilige Geest in ons woning maakt, dan kan het zijn dat iemand zijn wenkbrauwen fronst en denkt, ja maar wacht eens even, wie doet dat zomaar bij mij intrekken? In mijn huis zou ik al niet eens willen. Laat staan in mijn persoonlijkheid, in mijn innerlijk, in mijn diepste wezen. Maar weet u, de Heilige Geest, ten eerste mag hij dat en ten tweede kan hij dat, maar ook ten derde, hij zal het goed met je maken. Ik kan u verzekeren uit mijn eigen leven dat er nog nooit één dag in mijn leven is geweest waarop ik heb gedacht, ik wou maar dat de Heilige Geest niet in mij was komen wonen. En dat is toch al meer dan 30 jaren dat die Heilige Geest in mij woont. En ik heb nooit gedacht, wat jammer nou. Nooit. Ik kan u verzekeren dat het alleen maar meevalt. Ik val niet mee, maar hij valt wel mee. Ja, maar doet hij dan geen inbreuk op ons? Nee. Het is een belofte bij de heilige doop uitgesproken volgens het formulier dat hij in ons wil wonen. En die belofte is een heerlijke, een rijke, een begeerlijke belofte. Daar mag je naar uitzien en verlangen, daar mag je om vragen en rijkhalzen. Want het is een van tweeën, weet je. Of een onreine geest woont in je, of de Heilige Geest woont in je. Maar neutraal, blanco en leeg ben je nooit. Je bent of bezeten door die onzuivere geest uit de hel, of je wordt in bezit genomen door die reine geest uit de hemel. Dus zodoende komt de catechismus ertoe om bij die 12 artikelen iets te zeggen over de verdeling. Want zo is dat opgebouwd in de loop van de jaren. Het gaat immers in de 12 artikelen, en trouwens in heel de Bijbel, en als het goed is dus ook in elke kerkdienst, om God. Het gaat in de 12 artikelen niet om u, in eerste plaats. Om ons, nee. Het gaat om God. Al haast ik mij om er dan wel direct bij te zeggen dat als het gaat om God, het dus ook gaat om ons. Daarom staat de formulering van antwoord 24, en het is werkelijk grandioos, zoals die opstellers in 1563 dat hebben kunnen opstellen. Daarom staat er in antwoord 24 ook niet alleen dat eerste stuk gaat over God de Vader, maar er staat wel bij. Het gaat over God de Vader en ook over de schepping. Ja, let op, er staat niet het gaat over God de Vader en de schepping, maar er staat het gaat over God de Vader en onze schepping. Zo ook bij het tweede gedeelte van de 12 artikelen. Het gaat over God de Zoon, ja, maar niet alleen. Het gaat over God de Zoon en zijn werk als verlosser, de verlossing. Maar staat niet de, er staat onze verlossing. En bij dat derde, onze heiligmaking. Heel persoonlijk. Het is een van de prachtige kenmerken van de catechismus, waar helaas mensen niet altijd raad mee weten, dat de catechismus zo heel persoonlijk naar ons toe komt. Dat begint al meteen in vraag 1, hè. Dan wordt in vraag 1 iets gevraagd over de enige troost. In leven en in sterven. Ook in sterven als je 51 jaar bent. Zoals de oom van meneer Van Veen. Plotseling. Gezond en dan sterven. Is er dan troost? Ja, zegt dan de catechismus, er is troost. Maar voordat we op die inhoud ingaan, de vraag luidt niet wat is de enige troost van Gods kinderen, maar er wordt gevraagd wat is uw of jouw enige troost. Je kunt er niet omheen draaien en zeggen, ja, het gaat over die en die, kinderen van God en zo. Het moet gaan over u. Catechismus zet je voor het blok en laat je het niet los, dan moet je antwoord geven. Nou, wat voor antwoord zou u kunnen geven? En zo gaat het steeds maar weer door. Als de catechismus iets aan de orde stelt, dan komt keer op keer ook dat persoonlijke aan de orde. Zo is het nu ook in antwoord 24. En wanneer het gaat over God de Vader en onze schepping, dan is dat woordje onze nog niet zo moeilijk. Oké, het is misschien eventjes wat vreemd als je Genesis 1 leest. Hè, daar staat de schepping beschreven. Dan zou iemand een beetje op een muggenzifterige manier kunnen zeggen, ja, maar wacht even, in Genesis 1 gaat het niet over onze schepping, maar over de schepping. Kijk maar, in 6 dagen heeft God dat en dat allemaal geschapen, maar ik was er niet bij. Daar hoor ik ook nog niet bij, dat is later pas gekomen. Goed, u hebt wel gelijk, maar u bent natuurlijk wat aan het praten. Het is onze schepping, want wij waren daarbij betrokken. Toen is in Adam al de mensheid geschapen. In Adam waren wij allen begrepen. Dat staat ook later nog een keer uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament beschreven. Wat ook betekent dat toen God met Adam handelde en tot hem sprak, hem in een verbondsrelatie tot hem stelde, wij daar allemaal bij betrokken waren. Niet alleen Adam. Maar ook zijn nog niet geboren en ook nog niet verwekte kinderen. En hun kinderen. En daarna tot op deze dag toe. Het gaat over onze schepping. Ik zal niet heel veel uitweiden over dit onderwerp, maar toch mag ik wel een vraag stellen. Gelooft u ook dat u een schepsel bent? Ja, zegt u, hè? Ik geloof niet in de evolutietheorie en al die apengeschiedenis, daar geloof ik niks van. Dus ik geloof wel in de schepping, ja, dat ik een schepsel ben. Nou, eerlijk zijn, hou er ook rekening mee dan. Misschien zegt iemand, wat bedoelt u? Kijk, als God mijn schepper is en ik zijn schepsel ben, ben ik geen eigen baas dus. De Dolomina's zeiden in de jaren 60, baas in eigen buik. Dat is het strijden voor abortus. Waarom zijn wij daar nou op tegen? Niet omdat we meelepen met dat ongeboren kindje. Dat hebben we ook. En trouwens met die psychische klap die die moeder krijgt als ze moordenaar van haar kind wordt. Daar hebben we ook meelepen mee. Maar veel meer, we weten, God zegt, ik ben jouw schepper. Je hebt helemaal niks te vertellen over dat leven. Zo zijn we ook tegen euthanasie. Niet omdat we onbarmhartig het lijden willen verlengen en uitrekken net zolang als maar kan. Maar omdat wij geen beschikking hebben over het leven. Maar goed, dat is ver van ons bed. Nou persoonlijk, die portemonnee van u, hè? Van wie is die eigenlijk? En die inhoud ervan. Is die van God of van jou? Nou, dat zijn zo de vragen, gemeente, die aan de orde komen als wij dat woordje onze in antwoord 24 eens echt tot ons voelen komen. En zeggen, ik heb helemaal niets te vertellen. Mijn vrije tijd is geen vrije tijd, want het is Gods tijd. Ja, het is wel vrij in die zin dat ik niet hoef te werken. Ik heb verder geen verplichtingen in de zin van, zoals het maatschappelijk leven dat zegt. Maar ik heb geen vrije tijd wat God betreft, alsof God daar zich niet mee heeft te bemoeien. En trouwens, met alle dingen van het leven, ik ga het niet verder uitweiden, is dat ook verder duidelijk te maken. God is de eigenaar. En hij eist ons op. Maar, ik herhaal, dat is niet om het ons moeilijk te maken. Het enige echt gelukkige leven is een leven dat helemaal beantwoordt aan de claim van onze schepper. Des te beter wij luisteren naar zijn stem en des te nauwkeuriger wij zijn bevelen opvolgen, des te gelukkiger wij zijn. Alleen, nou lukt het van geen kant. U niet, jou niet en mij niet. Helemaal niet. Niet? Nee, want ik ben eigen baas. Ik wil God zijn. Heel die zondeval zit tussen het eerste artikel en het tweede artikel in. Dat eerste deel zegt antwoord 24 gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede artikel begint al, dat is het tweede deel, over God de Zoon en onze verlossing. We zijn dus blijkbaar in een toestand verzeild geraakt dat wij verlost moeten worden. Wat voor verlossing is dat dan? Van allerlei ziekten, nou ja, die mag je er ook bij rekenen. En leed en pijn en ellende en moeite en smart en rouw en allemaal hoort het erbij. Maar uiteindelijk gaat het over de verlossing van de zonden. Zoals de engel Gabriel tegen Jozef zegt in de droom, vlak voordat Jezus geboren zal worden. Die naam van dat kindje moet Jezus zijn, want hij zal zijn volk zalig maken of verlossen van hun zonden. Gemeente, als u nou zo mislukkeling bent, wat betreft die eis van de schepper, als u moet belijden met toch wel bittere tranen, dat u uw goede schepper in het aangezicht hebt geslagen, hebt beledigd, gekrenkt, onteerd, dat u hem ongehoorzaam bent geweest en dan niet je kunt verbergen meer achter 13 in een dozijn zijn ongehoorzaam, want het is wel waar, maar dat help je niet. Het wordt persoonlijk, je blijft alleen over. God gaat persoonlijk u daarbij bepalen, u erover aanspreken. En als het dan hier van binnen waar wordt, ik sta schuldig voor mijn grote schepper, die hemel en aarde en alle sterren in zijn hand heeft. O, hoe kan ik voor God verschijnen? Dan wordt het echt nood. Nou, dat is wat je gun, hè? Nee, daar houden ze, gaat er ook niet van. En ik denk, in hoeveel Aken, Amersfoort, Nijkerkerveen of waar je maar vandaan komt, ook niet. Ik dan? Ikzelf dan? Nood? Beleving van nood? Gemeente, ik ben er een vijand van. Maar ik gun het je toch. En ik bid er ook voor mezelf om, tegen mezelf in. En dan vragen we samen, Heere, mag Christus eens echt noodzakelijk worden? Opdat ik niet zomaar zijn naam hoor noemen, voor kennisgeving aanneem wat over hem in de Bijbel staat. Er staan prachtige dingen allemaal in. en ondertussen gewoon doorgaan. Hem nog wel missen kan. Het nog wel kan uithouden zonder hem. Gemeente, zouden we het elkaar niet in hartelijke liefde mogen gunnen, ik u en u mij, dat wij elke keer weer op de Heer Jezus aangewezen raken. Niet in theorie, maar echt. Helemaal. Waarom dan? Omdat wij verloren schepselen zijn. Als schepsel goed geschapen, daar ligt het niet aan. Maar zondaar geworden. Vijand van God geworden. Weglopers. Eigen baas, zelf God. En nu alleen maar de weg kwijt. Geen mogelijkheid meer om gelukkig te worden. Alleen maar voorbestemd. Als wij zo doorgaan, om voor eeuwig ten onder te gaan. En dan die verlosser. Jezus Christus, Gods Zoon. De Zoon van God is die tweede over wie het gaat in de 12 artikelen. En onze verlossing. Nee, let op. Er staat niet de verlossing. Het gaat over onze verlossing. Want wij allen hebben hem nodig. En wij allen kunnen nog verlost worden. Zelfs het grootste beest. Misschien wel iemand als Richard H. Die omwille van een seksuele lust zijn vrouw en twee onschuldige dochtertjes vermoord. Die man, hè, die kan nog zalig worden, hoor. Ja. Is niks te slecht. Ja, maar zegt u, het is afgrijzelijk wat die man heeft gedaan. Ben ik mee eens. En toch. Ik zeg niet dat die straf goed is, 20 jaar en TBS. Nee, de Bijbel zegt doodstraf is het enige wat wacht. Maar als die man nou op een Bijbelse manier gestraft zou worden, kan hij toch nog zalig worden. Kan hij toch nog voor God op zijn knieën komen. Kan hij toch nog schuldenaar worden in de bevinding van zijn ziel. En om genade leren smeken, als u denkt dat hij te slecht is, dan garandeer ik u dat u uzelf niet kent. Dat u van uzelf nog veel te weinig weet. Dat u nog veel te hoog bij uzelf staat. Wat een wonder als we onder de grootste misdaderen hebben leren buigen. Dankbaar dat God ons ervoor bewaard heeft om het uit te leven. Maar wel voor God vernederd omdat we het enigszins gaan inleven. Ik ben niet beter. Nou kijk, daarover gaat het. Nou als het gaat over het woordje onze. Onze betekent wij allen hebben het nodig. De slechtste en de beste. Maar onze betekent ook wij allen kunnen het nog krijgen. En dan het derde punt. Nee, niet zo haastig. Nog iets over dat onze bij de verlossing. Waarover gaat het? Niet alleen dat wij het allen nodig hebben. Niet alleen dat wij het allen nog kunnen krijgen. Maar ook dat wij er allen om mogen vragen. Want weet u wat er eens is gebeurd? Voor zover u bent gedoopt, heeft God toen op uw voorhoofd geschreven. Op uw lichaam getekend. Ik bied u de verlossing aan. Ja, zo ver gaat God. Dat hij, en het formulier dat we net hebben gelezen, waar onze reformatorische voorvaderen vanuit de Heilige Schrift samenvatten wat de Bijbel allemaal zegt over de doop, en wat er nou bedoeld is als zo'n klein kindje gedoopt wordt, in dat formulier staat dat God het al heeft gegeven. En wel in de belofte. Ook aan jullie kleine meisje. Dat slechte meisje. Dat zondige meisje. Dat je zo lief hebben. Ja, maar dat hebben ze net gezegd. Dit oude paar. In zonde ontvangen en geboren. Het moet verlost worden. Onze verlossing. Het gaat ook over ons kleine kind. Maar het kan ook verlost worden. O gemeente, God heeft het beloofd. Ik zal je verlossen. Niet zomaar, niet zonder geloof en zonder bekering, maar in de weg van het geloof en van de bekering. Daarom staat er ook met nadruk een en ander maal in de boek Handelingen, dat de apostelen predikten, in Christus wordt aan u verkondigd vergeving der zonden, door het geloof in hem. Niet zonder geloof, wie in ongeloof die aangeboden verlosser en zijn verlossing afstraat, zal eeuwig spijt ervan krijgen. dat hij in de gelegenheid was om zalig te worden. En niet de genegenheid had om daar zelfs maar een nacht slapen voor over te hebben. Zelfs maar één keer iets van die ernst naar zich toe te halen. Nee, hij wou het van zich afschuiven. Hij wou zo doorleven. Die nood niet beleven. Die schuld niet aanvaarden. Dat recht van God niet aanbidden. Die zaligmaker niet uitnodigen. Die zaligheid niet aan God bedelen. En maar gewoon kerkelijk of onkerkelijk je eigen keuze volgen. Je eigen pad bewandelen. O gemeenten, de verlossing, onze verlossing, zegt de catechismus terecht. Daarin gaat het over wat God ons allen voorstelt, aanwijst, aanprijst, aanbiedt. En u mag het vanmiddag aannemen. Wat zeg ik? U moet het aannemen. De Duitse leerregels zeggen terecht in hoofdstuk 2 van dat belijdenisgeschrift. Als het gaat over de belofte van het evangelie, dat die zonder onderscheid moet worden verkondigd aan alle mensen. Met bevel van bekering en geloof. Ik beveel u. Bekeert u. Ik beveel u. Neem Jezus aan. Moet je niet gaan verschuilen achter ik kan niet. Want als je daarmee zit, dan mag je het aan God vertellen. Die weet daar raad mee. Maar niet achter verschuilen hoor. Als het nou je nood wordt dat je niet kunt, dan is er bij God raad voor. Maar als je erachter verschuilt, dan ben je er bezig de duivel de laatste te geven. Het derde punt van antwoord 24 is de Heilige Geest. En onze heiligmaking. Wat is heiligmaking? Kort samengevat, dat wij vol worden van die geest, dat die in ons wil wonen, hebben we net ook in het doopformulier horen lezen. Wat een wonderlijk iets, dat dat nou de heiligmaking is. Niet dat ik mijzelf opknap en verbeter. Ik moet het doen. Nee, hij doet het. Het is het werk, het is het geschenk van hem. En als die Heilige Geest komt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat hij in je hart werken. Een haat tegen de zonde, vanuit de liefde tot God. En dan is het echt niet moeilijk meer om de zonde te haten. Ja, ik kom er zat aan tekort hoor. Oh, ik weet welke strijd daar tussen vlees en geest van binnen is. Hoeveel keren het vlees schijnt te winnen. Hoeveel keren de geest schijnt te verliezen. Maar ik ben er vast van overtuigd en ik mag het met blijmoedigheid belijden dat die geest het zal winnen. Waar die eenmaal is ingekomen, bezit van uw hart en genegenheden heeft genomen, uw verstand verlicht en uw ziel door het bloed van Christus reinigt, u in het bezit stelt van al de schatten en gaven van het genadeverbond, onzegbaar veel, onwaardeerbaar rijk, daar zal die geest de overwinning ook zeker behalen. En daar geeft hij nu al een voorsmaak, daar geeft hij nu al de troost van. O verliezend volk, u zult eenmaal winnen. Niet door uzelf, eigen trouw, inspanning enzovoort. Maar door die Heilige Geest. En onze heiligmaking. Wat is heiligmaking? Dat de zonde al meer laat. En niet in kunt leven. Wat zei ik? Niet in kunt vallen? Nee, dat zei ik niet. Niet in kunt leven. Je kunt er wel in vallen. We hebben het net ook gelezen, het formulier. Somtijds staat er dan, hè? Soms. Uit zwakheid. In zonde vallen. Wat moeten we dan doen? De duivel is er duivels snel bij om u aan Gods genade te doen vertwijfelen. Of in moedeloosheid u in de zonde te doen liggen, dat u erin blijft. Maar het formulier zegt dan, dan moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen hoor. En ook niet in de zonde blijven liggen. Omdat de doop ons ervan overtuigt, verzegelt, dat God zelf het zegt in dat teken van die paar druppels water. dat hij een eeuwig verbond met ons gesloten heeft. En dat we dus altijd op hem terug mogen vallen. Op hem een beroep mogen doen. Al hebben we het nog zo eraf gebracht. Al zijn de afmakingen nog zo vele. De teleurstellingen niet dat anderen ons teleurstellen. Maar dat wij onszelf zo teleurstellen. Al zijn die er elke dag. Al moeten we onszelf beschuldigen. Al moeten we onszelf haten. Al moeten we van onszelf vloeien en walgen. Dan toch. Niet anders dan moed en hoop en troost. Want de heiligmaking ligt in de handen van de Heilige Geest. Ondertussen is er een probleem ontstaan. Als je antwoord 24 leest, dan staat er God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, je hoeft niet helemaal in groep 8 te zitten om te kunnen optellen dat het dan over 3 goden gaat. Hè? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik denk dat de kinderen in groep 2 het al wel weten. Dat is 3. Hoeveel goden zijn er, jongens en meisjes? God de Vader, dat is 1. God de Zoon, dat is 2. God de Heilige Geest is 3. Conclusie, er zijn 3 goden. Nee, toch niet waar? Hoezo dan? Heb ik verkeerd geteld? Ja man, je hebt verkeerd geteld. Kan ik niet tellen? Nee, u moet vermenigvuldigen. Want 1 plus 1 plus 1 is wel 3. Maar 1 maal 1 maal 1 is nog steeds 1. En zo is het nog met God ook. Nee, dat sommetje, dat is niet een uitleg van het geheim van de drie eenheid. Maar het is wel iets om duidelijk te maken dat wij het nooit ten volle onder woorden kunnen brengen. Waar gaat het dan over? Wel, zegt vraag 25, er is toch maar 1 God. En waarom noemt u dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alsof het 3 zijn? Catechismus gaat nu iets vreemds doen. In antwoord 25, als u het goed hebt gelezen, hebt u het misschien al opgemerkt. In antwoord 25, gemeente, er wordt niets uitgelegd. De vraag was dan ook niet, verklaar mij eens hoe dat zit, dat u er 3 noemt en dat er toch maar 1 is. Ik begrijp het niet, dus ik wil graag uitleg. En dan zou antwoord 25 iets van een uitleg proberen te geven, maar dat wordt niet gevraagd. Er wordt alleen maar gevraagd, waarom zeg je dat nou? Er is er maar 1, u noemt er 3, waarom doet u dat? Wel, zegt de catechismus, omdat de Bijbel dat doet, punt. Verder niks. Catechismus zegt niet hoe dat in elkaar steekt, want dat snapt de catechismus, de opstellers ook niet. En niemand kan dat begrijpen. En dat is een van de argumenten. En het schijnt een nogal steekhoudend argument te zijn voor de Jehovah getuigen. Mensen die in grote trouw keer op keer van deur tot deur trekken, om ook misschien wel aan uw deur met u een gesprek te beginnen over de Bijbel en over God. En zij hebben vaak heel veel pakkende en Bijbelse punten goed, ernstig en aansprekend, waarin zij ook heel veel waarheden te berde brengen. Toch, wanneer het in dat gesprek zou gaan, en dat brengen ze zelf echt niet aan de orde de eerste keer, maar als u het aan de orde zou brengen over de drie eenheid, dan kan het zijn dat zo'n Jehovah getuige, die ontkennen dat namelijk, zou vragen, maar begrijpt u dan hoe dat kan? Of misschien iets minder tactisch zou zeggen, dat kan toch niet waar zijn, want dat begrijp je niet. En ze hebben nog gelijk ook, als ze de vraag stellen, begrijpt u dat dan? U zult alleen maar kunnen zeggen, ik begrijp het niet. Ik heb net al gezegd, de catechismus begrijpt het niet. Maar gemeente, is dat nou nodig dat we het begrijpen? Moet goed over nadenken. Wat begrijpen wij eigenlijk allemaal wel of niet? Wanneer wij een klein beetje wetenschappelijk worden opgeleid, dan komen er in de loop van die jaren heel veel dingen die wij eerst niet begrepen en die we door dat onderwijs gaan begrijpen. En het lijkt wel alsof de wetenschap alles of heel veel begrijpt. Maar als wij verder gaan studeren en we verlaten de middelbare school en we komen op de universiteit en we worden professor, en eerlijk, dan zullen we eigenlijk maar één conclusie kunnen trekken. Wat wij kunnen met de wetenschap is veel beschrijven, maar heel weinig begrijpen. Men kan niet begrijpen hoe dat allemaal in elkaar zit, maar men weet wel dat dit het gevolg is van dat, en als je zus doet, dan gaat dat gebeuren. Waarom dan? Weet men niet. Er zijn nog honderdduizenden raadsels. Zijn ze daarom allemaal niet waar, omdat we ze niet begrijpen? Nou, niemand is zo zot om dat te denken. Wat ik niet begrijp, kan best wel waar zijn. Want mijn pieterpeuterige kleine beetje verstand is echt niet het einde van alle waarheid. Of werkelijkheid. Of mogelijkheid. Alleen maar het einde van alles wat ik kan begrijpen. Daar houdt het op. Maar niet van alles wat waar kan zijn. Gemeente, als ik dan de natuur al niet begrijp. Als ik mezelf al niet begrijp. Denk ik dan dat ik God moet kunnen begrijpen voordat God waar kan zijn? Die weer van de drie-eenheid die voor mij ook zo vaak een diepe verborgenheid is, hoef ik niet te begrijpen. En ik laat me ook niet aanpraten dat iets niet waar is, omdat het onbegrijpelijk is. Maar ik sta frank en vrij een Jehovah getuige te woord en zeg, ik kan niet begrijpen dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest drie ene God zijn. Maar moet u mij eens uitleggen, kunt u dan begrijpen dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid God is? Kunt u dan begrijpen dat God in 6 dagen hemel en aarde heeft gemaakt? Want dat geloven zij wel. Maar dat begrijpen ze al net zo weinig. Nee, mensen, met begrijpen zal het niet gaan. Neem het onbegrepen aan. Dat zegt de Bijbel. Nou, we hebben zo even uit artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis enige dingen gehaald, artikel 9 was dat, over de Bijbelse getuigenissen over de drie-eenheid. Er zijn er tientallen waaruit steeds weer blijkt. God de Vader is niet in zijn eenzaamheid God. Maar hij heeft van eeuwigheid zijn Zoon bij zich gehad. En ook de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Ik ga u geen teksten aanhalen als u ze hebben wilt. Ik heb er tientallen op een rij staan thuis. U kunt ze allemaal van me krijgen. U kunt het thuis rustig bestuderen. U laat het me maar weten. Maar waar het nou om gaat vanmiddag in deze prediking, het is geen les, is dit. Wat ook in artikel 9 staat. Dat wij nou deze drie enige God in zijn werkingen zouden mogen leren kennen. In bijzonder wel die wij in ons gevoelen. Welke drie zijn dat dan? De werking van God de Vader is, zegt het formulier van de heilige doop, in wiens naam zijn wij immers gedoopt, toch van de Vader? Wel nu, toen heeft hij beloofd, en in de weg van de waarachtige bekering gaat hij het ook vervullen, dat hij ons tot zijn kind en erfgenaam aanneemt. Mag ik u eens vragen, zou dat zonder bevinding gaan? Zou iemand bij dat kind worden van God die liefde niet smaken? Zou iemand die teerheid, die innigheid, die aanhankelijkheid niet weten? Als wij nou van God de Vader enige kennis krijgen, dan is dat in dit punt dat we hem leren kennen als de beledigde God, die nou in Christus met ons verzoend is en nu door de Heilige Geest zichzelf een vader toont. Zo ook van de tweede persoon. De Heere Jezus aan het kruis van Golgotha, een week geleden vrijdag hebben we daarover gehad, en 7 weken van de lijdenstijd daarvoor ook. O gemeente, wat staat daar in de Heilige Schrift over dat lijden en sterven van Christus? Dat was eens een mens. En de Jehovah's getuigen geloven dat hij alleen maar een schepsel is en meer niet. En die door zijn sterven de hele kerk heeft verlost. Nee, dat is niet waar. Niet een mens heeft dat gedaan. Een mens zou dat niet kunnen. Het lijden en sterven van Christus 2000 jaar geleden op een afstand van 1000 kilometers hier vandaan zegt mij 0,0 als hij alleen maar mens zou zijn. Hij is meer dan een mens. Hij is God zelf. Daarom heeft zijn lijden zulke kracht dat het niet voor één mens alleen een plaatsvervanging kan zijn, maar dat het voor heel de kerk een plaatsvervanging kan zijn en is. En verder niet alleen toen de mensen daar leefden, maar ook nu 2000 jaren later. O, wat is de godheid van Christus noodzakelijk om de kracht van de verzoening vandaag toegepast te krijgen. Zo is het ook met de Heilige Geest. Die is waarachtig God. Wat is zijn werking? Het formulier van de kinderdoop heeft het zo even ons voorgehouden. Ik heb het al genoemd dat hij in ons woont. En staat er dan dat hij ons toe-eigent wat wij in Christus hebben. Wat betekent dat? Wat Christus aan het kruis heeft verdiend voor zijn kinderen, dat kunnen ze zelf niet pakken. Dat moeten ze nou allemaal krijgen. Hoe kunnen ze dat nou krijgen? Alleen als de Heilige Geest waarachtig God is, kan hij het mij geven. Kan hij mij in mijn doodstaat levend maken. Kan hij mij van een vijand een vriend maken. Kan hij mij in mijn leegheid vervullen. Kan hij mij bewaren tegen alle listen en machten van de duivel, de wereld en de zonde. Gemeente, kort samengevat. Als er geen drie-enige God was, zou mijn zaligheid onmogelijk zijn. Maar nu de Bijbel ons dat in troostvolle bewoordingen beschrijft, hoe de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als de drie personen in de ene Godheid de zaligmaker zijn van zijn kinderen, nu is de zaligheid tot een troostvolle zekerheid in de Heilige Schrift voorgesteld en in de harten toegepast. Mag ik u opwekken? Deze God, die u nooit zult kunnen begrijpen, toch te zoeken. Mag ik u aansporen? Deze God, die u wel kunt proberen te ontkennen, maar niet kunt ontlopen, te voet te vallen. Mag ik u uitnodigen? Met al de liefde die er maar in een dominees had zou kunnen zijn. Om deze drie enige God vanmiddag te voet te vallen. Aan zijn voeten als bedelaar. Op zijn verbondstrouw u te werpen. Van zijn belofte alleen afhankelijk te willen zijn. Voor uzelf en uw nageslacht. Opdat we tezamen, wie we nou maar zijn, onze zaligheid zouden vinden, ons leven zouden vinden, ons eeuwig en eindeloos geluk zouden vinden in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wiens naam ook op uw voorhoofd geschreven een bevestiging is van wat hij zegt: ik zal u tot een God zijn en u mag mijn kind zijn. Amen. Zingen wij van Psalm 97 en daarvan de laatste twee versen. Psalm 97 vers 6: beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Vers 7: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, de versen 6 en 7. dankgebed. Heere, u weet wie van ons omgang met u heeft en wie nog u wil ontlopen en probeert u uit de handen te blijven. Wij smeken, wil ons allen gevangen nemen in uw eeuwige liefde en ons inwinnen door uw Heilige Geest voor die zoete en zalige liefdedienst van Koning Jezus. Gij, o onze Schepper, die ons hebt gemaakt en die straks ook onze rechter zult zijn aan het einde van het leven en aan het einde van de wereldgeschiedenis. U eist van ons dat wij u zullen erkennen. Wij smeken van u dat gij ons geeft, het in ons werkt om u te mogen leren erkennen. Ja, dat er een vader-kind verhouding mag komen omwille van Christus, uw lieve Zoon. Verleen ons de kracht van zijn offerdood te gevoelen en de liefdesuitstorting aan het kruis van Golgotha te herkennen. En laat uw Heilige Geest ook ons en onze kinderen als de almachtige levendmaker bearbeiden. Want als die Geest het niet doet, wij doen het ook niet. Wij verwekken geen nieuw leven in ons hart. En wij maken van onze kinderen geen kinderen van God. Maar Heer, nou hebt u het in het teken van de doop voor ons neergelegd. En verzegeld dat u gewillig bent het ook daadwerkelijk te geven. Mogen we dan ernstig aanhouden aan uw genadetroon om uw drie enige God te mogen leren kennen in uw volzaligheid en in uw heilige barmhartigheid en rechtvaardige genade. Doe ons uw naam in waarheid kennen, opdat wij op u in waarheid leren vertrouwen te midden van alle ellende, moeite en teleurstelling, om zo in uw spoor te wandelen, aan uw hand te gaan, aan uw hart gekoesterd te worden. O grote Schepper van het ganse al, hoe zou dat toch kunnen? Zo'n nieteling, ja verdoemeling, in uw eeuwige godsnabijheid, in uw eeuwige goddelijke vriendelijkheid en liefde. En toch, o, toch het kan. En het gebeurt. O, doe het, Heere. Ook met dit pasgetoofde meisje. Wees die rouwdragende families genadig nabij. Verleen alles wat nodig is. En nu overgrootvader van dat kleine gedoopte kindje moest sterven. Heere, u weet van rouw en smart, gedenk. En doe het nieuwe leven dat geboren werd en nu in het teken van de doop ook mag delen. Een stervend leven leiden, maar dan wel in Christus. En dat uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 9, de versen 10 en 18. Pas op weg hier naartoe kwam die psalm in mijn gedachten, daarom staat hij niet op het bord. Maar ik weet van mijn familielid dat hij dat ook wel zonder voorbereiding kan spelen. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Waarom? Dat betekent omdat gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Vers 18. Nooddruftigen vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Betekent ook laat hen niet eindeloos in het verdriet. Telendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Vers 10 en 18 van Psalm 9. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.